Gemeente, de schriftlezing voor deze middag is het vervolg van de lezing van vanmorgen. Romeinen 8, de versen 18 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 18 tot en met 39 is de schriftlezing.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.
Pers. Tekst van de prediking van deze middag vindt u weer in Romeinen 8, nu de versen 28 en 29. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde of aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Tekst waar weer heel wat woorden, heel wat gedachten ook inzetten, zitten. De Heere geven dat het ook weer duidelijk mag overkomen. Van Morgen, gemeente, stond het heilig avondmaal aangericht. En vanmiddag, deze dienst, mag u daaraan terugdenken. Denken we daaraan terug. Waartoe is het dat de Heere zijn kerk het sacrament heeft gegeven van het heilige avondmaal? Waartoe is het dat de Heere dat geeft? Een van de dingen die dan als antwoord moeten gelden is dit, wat de Heere Jezus zelf ook gezegd heeft: doe dat tot mijn gedachtenis. Dat u heel bijzonder dan, maar ook in uw leven, zult denken aan mij. Zo zegt, zo bedoelde de Heer Jezus dat. Aan mij toen ik mijn lichaam liet verbreken, afgebeeld in het breken van het brood. Aan mij toen ik mijn bloed heb gestort, afgebeeld in het sacrament van het avondmaal, in het vergieten van de wijn. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ergens in het formulier of in het gebed staat ook dat het heilige avondmaal gehouden wordt tot onze troost. En die twee die hebben zeker ook wat met elkaar te maken. Het denk, het doen tot gedachtenis van het priesterlijke werk van de Heere Jezus. En de troost die de gelovigen, die Gods kinderen mogen ontvangen. Het is tot troost. Althans van degene die inderdaad ook daartoe door de Heere geroepen zijn. Of om het met de woorden van deze morgen te zeggen: diegene die wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Of anders gezegd, diegene in wie de wet des geestes ten leven werkt. En wie het als een levenskracht is, dat de Heilige Geest maar niet begonnen is om levend te maken, geestelijk leven te geven bij de wedergeboorte, maar dat leven ook onderhoudt. Leven wil ook onderhouden worden. Het is tot troost dat de Heere gedurig het heilig avondmaal geeft, gemeente. Ook tot onderwijs. En als we dan geen toegang daartoe konden maken, dan moeten we onszelf ook afvragen waar dat aan ligt. Ligt dat aan de Heere? Of ligt dat aan uzelf? Of dat u nog een hart hebt waarin niet die wet van de geest ten leven werkzaam is? Wat is het dan nodig om de Heere aan te lopen als een waterstroom? Om dat leven ook te leren kennen. Tot troost voor degenen die de Heere lief hebben. En zo staat ook ergens dat als de bediening van het heilige avondmaal is gehouden, wij dan tot onze troost, wij dan getroost onze weg zullen gaan. Nee, zo staat het er niet. Maar dat wij dan getroost ons kruis op ons nemende onze weg zullen gaan. Ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen en onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofden onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Daar spreekt ook de tekst van de prediking van gemeente, de versen 28 tot en 29. En we bezien dat onder het thema: alle dingen ten goede. Alle dingen werken mede ten goede. We zien in de eerste plaats wat dat betekent. In de tweede plaats wie dat geldt, bij wie dat zo is. En in de derde plaats waartoe zij geroepen zijn. Alle dingen ten goede, wat dat betekent, wie dat geldt en waartoe zij geroepen zijn. Wij weten, zo begint de tekst. Wij weten. Even daarvoor is er sprake van een niet weten. Namelijk, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En hier in de tekst begint het met wij weten. Niet weten en wel weten staat hier heel erg dicht bij elkaar. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We kunnen niet bidden. Mag ik het zo aanvullen zoals we zo wel zouden willen? Dat we het zouden kunnen? Maar we weten dat niet te doen. En toch, heel dicht daarbij, wij weten. Wij weten dat er alle dingen in het leven, dat die medewerken ten goede. Hoe kan dat, gemeente? Niet weten en wel weten, zo dicht bij elkaar. Zou het geheim niet daar liggen? Waar juist dit hoofdstuk ook zo heerlijk van spreekt. In het werk van de Heilige Geest. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar de Geest zelf. Die naar God voor de heiligen bidt. Bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchting. Hij, die trooster, die grote voorbidder ook in de harten van degenen die de Heere lief hebben. Wij moeten zelf bidden. Maar bidden is echt een geestelijk werk. Kent u dat? Dat u op de tijd waarop u anders ook bidt, in gebed gaat. En dat je dan in extase raakt, nee, dat niet. Maar dat je dan mag merken dat je hart wordt aangeraakt. Dat de Geest van God in je werkt. En je als het ware de woorden in een stil gebed of in een openbaar gebed tot de Heere doet stromen uit je hart. En dat je mag merken, ik was niet alleen in het gebed. De Geest van God nam mijn gebed mee. De Geest van God deed me bidden. We weten niet te bidden uit onszelf. Maar die Geest Gods die bidt. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Die Geest van God. Die leert ook. Wat in de versen 28 en 29 staat. Te belijden. Te geloven. Alle dingen ten goede werken. Alle dingen. Dat is heel omvattend natuurlijk. Alle dingen dat betreft het hele leven. We kunnen lang niet alles noemen, toch een enkel ding. Wat is ten goede? Wat is ten goede voor hen goed? In het leven van degene die de Heere vrezen. In de eerste plaats het woord van God, gemeente. Dat je een Bijbel mag hebben. En dat de Heere in onze eigen taal, Pinksteren, is het geweest. Het woord Gods komt tot de mensen in de eigen taal. Dat is ook een wonder. We hoeven niet allemaal Hebreeuws, Aramees en Grieks te kennen om de Bijbel te kennen. Dat is ook een wonder. Dat God het zo geleid heeft. Dat de eeuwen geleden al het woord van God in onze eigen taal is geschreven, is vertaald. Wat een zegen dat die taal ons eigen is geworden. Want daar bedient de Heilige Geest zich ook van. Een tekst die voor je aandacht komt. Een psalmvers dat voor je aandacht komt als je wakker wordt. Of als je op de fiets zit of aan je werk bent. Daar wil de Heere, daar wil de Heilige Geest ook gebruik van maken. Daarom is het ook zo belangrijk om dat woord en de psalmversen goed te kennen. De Heere gebruikt dat, gemeente. Het woord, dat is hen gegeven die de Heere lief hebben. En dat is als een schat voor hen. En vanuit het woord mogen ze leren ook wie de Heere is. In zijn vader zijn, zijn zoon zijn en zijn geest zijn. De vader die naar zijn voornemen hen geroepen heeft, hen verkoren heeft, zoals deze tekst ook daarnaar verwijst. Die geen reden neemt in de mens zelf, maar redenen uit zichzelf om zijn eeuwige liefde te openbaren aan mensen die uit zichzelf niet naar hem hebben gevraagd. De zoon, zoals we daar vanmorgen iets van zagen, dat die gekomen is in het vlees, in ons menselijke vlees. Om in dat vlees waarin de zonde begaan is, in die zondige natuur, te kunnen lijden en sterven. Voor mensen in hun zondige vlees. En het is de Heilige Geest die daarin wil werken, als hij die wet des geestes ten leven werkt en in stand houdt. Alle dingen ten goede, het woord. En wie God zelf is. Alle dingen ten goede. Ja, ook dat sacrament van de bediening van het heilige avondmaal. De heilige doop ten goede. Als teken van de trouw van Gods verbond. Maar ook als heenwijzing. Wat ons verplicht is. En het heilig avondmaal om te voeden en om in stand te houden. Leven wil immers gevoed worden. Alle dingen ten goede. Gemeente, de tekst en het tekstverband wijst ons nog naar meer dan de dingen die ik tot nu toe noemde. Alle dingen ten goede, we mogen daar zeker bij denken waar ik in het begin al op zin speelde. Het kruis dat een mens moet dragen. Het lijden dat een mens moet ondergaan. En als er iemand was die wist wat lijden was, dan was het zeker de apostel Paulus, de schrijver van deze brief. De apostel Paulus die een hoofdstuk verder schrijft over het leven dat hij zelf heeft geleid als apostel ook. En dan zegt hij, ik was in verdrukking, in benauwdheid, in vervolging, in honger, naaktheid, gevaar. En zwaard, wie zou er apostel willen zijn? Apostel Paulus was het met overtuiging en met liefde. Terwijl hij toch in verdrukking was, in benauwdheid en al die andere dingen. Terwijl hij in weg van lijden en weg van het opnemen van het kruis moest ondergaan. Alle dingen ten goede. Als je moet lijden. Je hoort de apostel Paulus nergens over klagen. Wel laat hij zien dat het lijden dat de Heere hem heeft doen ervaren, dat het meewerkt ten goede. Hij ziet het lijden zelfs als een bijzondere genade van God. Het is u uit genade gegeven, schrijft hij aan de Filippenzen, in de zaak van Christus niet alleen te geloven, maar ook voor hem te lijden. En als jij dan zegt, wat moet ik me daarbij voorstellen? En dat is toch wel iets heel ergs, wat als het ware buiten onze leefwereld staat, ik kan met u, met jou meedenken. Als we lezen van de lijdende kerk, van de vervolgde kerk. Soms lees je dat wel eens dat men daar het lijden niet kwijt wil. Dat als christenen vanuit het Westen een vorm van medelijden betonen en zeggen dat, wat moeten jullie toch een zware weg gaan. Als je niet in het openbaar mag samenkomen, als er boetes opstaan en als er verdrukking en apartstelling in de samenleving is omdat je het christelijke geloof beleidt. Als er het gevaar is van gevangenschap en als men dan zegt van wij willen dat lijden, die verdrukking niet kwijt. Kunt u dat begrijpen? Lijden om der wille van het geloof. Gemeente, zo kennen wij dat niet. En we hoeven er ook niet om te vragen. Maar Gods kerk op aarde is niet alleen een strijdende kerk, maar ook een leidende kerk. Al woon je niet in Noord-Korea. Ook in de dag van vandaag in Nederland. Niet alleen een strijdende kerk voor zichzelf om staande te blijven tegen de verleidingen, tegen de werkingen van het vlees en tegen de machten van de boze, maar ook een leidende kerk. Leidt u aan de samenleving. Leidt u aan de machten die er werkzaam zijn in de tijdgeest en die ook de harten van onze kinderen bezoeken. Leidt u eraan dat er in deze tijd zo ontzaggelijk veel verleiding is? Verleiding? En dat we als kerk in het algemeen gesproken ook minder duidelijk het meer aangeven of durven aan te geven wat zonde is? Leidt u eraan? Dat de boze zijn machten doet gelden ook op de vloer van de kerk. Leidt u eraan als je een gezin hebt. Als je merkt dat er zoveel verleiding op je kinderen afkomt. Dat je ze toch niet alleen maar wilt waarschuwen of wilt zeggen dit mag niet en dat mag niet. Maar toch, als je zo vaak moet zeggen, mijn lieve jongen, mijn lieve meisje. Als je daarheen gaat, dat kan toch niet, dan kun je de Heere toch niet ontmoeten op zaterdagavond. Of als je daar naar kijkt achter je scherm, dat kan toch niet. Zo kun je toch niet met de Heere leven. Wat een verleiding, gemeente. Het is ook iets van lijden, de tijd van vandaag. Gemeente, over het lijden en over het kruis, daar heeft de Heere Jezus ook heel wat keren ook over gesproken. Hij heeft gezegd, wie zijn kruis niet op zich neemt en mij niet volgt, is mijns niet waardig. En als we denken aan het avondmaalsformulier, dan wordt er juist ook voor gebeden, verleen ons uw genade, dat we wel getroost ons kruis op ons nemen. Ons kruis. Dat kan velerlei zijn. Kruis van het lijden ook aan je lichaam. Een ziekte die sluipend aangekomen is. En plotseling zich openbaart. Lijden, dat kan ook zijn. Aan die psychische moeite waar je elke dag of elke week weer maar last van hebt. Lijden, dat kan ook zijn. Vanwege dat kruis, dat bijzondere kruis dat de Heere je op heeft gelegd. Lijden, gemeente, ach, laten we maar zeggen, wij willen geen kruis en wij willen geen lijden, toch? Naar de oude natuur willen we een kruis, als de Heer ons dat oplegt, zo snel mogelijk van ons werpen. Wij zijn helemaal niet bekwaam om kruisdragers te zijn. Toch, ja, het gezegde is waar, elk huis heeft zijn eigen kruis en elk hart heeft zijn eigen smart. En nu, degenen die God lief hebben, zoals de tekst zegt, hebben die dat ook? Ja, die hebben dat ook. En nu kan en mag het ook een vrucht zijn van een goede avondmaalsgang, dat je kracht mag krijgen om je kruis te dragen. Dat kruis dat de Heere u beschikt, dat legt Hij immers niet zomaar op. En Hij legt het niet op om ons te plagen, maar om ons klein te houden. Om ons afhankelijk te houden, om ons ootmoedig te doen zijn. De tekst zegt, alle dingen werken mede ten goede. Om het u ten goede te doen zijn. Wij weten dat alle dingen mede werken ten goede. Mag u er zo wel eens op zingen? Al weet je niet hoe lang je nog kracht krijgt om dat bepaalde kruis te dragen. En al weet je niet waar de weg op zal uitlopen. Als Hij het opgelegd heeft, zal Hij dan niet weten de kracht die Hij moet geven? En zal Hij dan de lengte van die weg niet weten? Denk eens aan Jozef. Als jongeman werd hij verkocht naar Egypte. Jozef die de dromen had, dat hij een machtige man zou zijn en dat zijn broers voor hem zouden buigen. En wat gebeurt er? Hij wordt gevangen genomen. Gevoerd naar Egypte, komt in de gevangenis terecht en wordt vernederd tot en met. Maar op Gods tijd werd hij verhoogd. Wat zeggen dan de broers dit? Of wat zegt hij dan zelf tot zijn broers? Wat jullie nu ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Alle dingen moesten medewerken ten goede. Ook opdat het bij die broers anders zou gaan worden dan dat het eerst was. Alle dingen medewerken ten goede. Nee, dat kan niet altijd bezien worden. Jozef zal dat ook niet altijd hebben kunnen bezien. Zeker niet als hij op het diepste zat van die vernederingen en de eenzaamheid. Niet altijd kunnen bezien. Gemeente, zo was het in het leven van zijn vader Jacob ook. Als hij zijn broer, zijn zoon Jozef kwijt is. Als hij ook bang is dat hij Benjamin nog zal gaan verliezen, dan zegt hij, wat alle dingen voor mij? Nee, alle dingen zijn tegen mij. Alle dingen zijn tegen mij. En daar ligt dit in, Heere, u doet het verkeerd. Maar rijk gemeend als het anders mag zijn in het leven, dat we met Paulus hier in Romeinen 8 mogen belijden en ons daaraan vasthouden. Alle dingen, al begrijpen we toch niet, zullen medewerken ten goede. Degenen die God lief hebben, zegt de tekst. En anderen dan. Degenen die God niet lief hebben. Of diegenen die dat nog niet kunnen zeggen, maar die misschien ook onder ons zitten. En die ook met kruis te maken hebben. Met lijden. Met moeite. Lichamelijke ziekte. Psychische kwaal. Tegenslag in het werk. Hun inkomsten zien dalen steeds maar verder. En misschien vrezen voor een klap die nog komen moet. Medewerken ten goede, niets van te zien. En als je dan God niet lief hebt, gemeente, hoe werkt dat dan? Ja, dan kan er ook de moeite zijn en het lijden zijn. En dan kan zeker de Heere in zijn algemene genade het geven, dat we kracht mogen krijgen om toch de dingen te dragen, om het kruis te dragen. Maar dan kan het ook zo zijn dat hij die moeite ons oplegt. Opdat we ons zullen gaan vernederen. Opdat we ons zullen gaan verootmoedigen. Opdat we op onze knieën zullen komen. Opdat we niet alleen daarvoor, voor de tijdelijke nood van ons leven, de Heere nodig krijgen. Maar dat God het gebruikt. Opdat we hem ook nodig krijgen. Om geestelijk zijn kind te mogen worden. Als dat gebeurt, gemeente, dan kan het zijn dat je er later voor dankt. Het was goed verdrukt te zijn geweest. Ik had het nodig in mijn leven. Nogmaals ook dan, dan wil de Heere niet plagen uit lust tot plagen. Maar juist opdat we naar hem zullen vragen. De tekst, ja, de tekst die spreekt in het bijzonder van degenen die God lief hebben. En dan heeft dat zeker te maken met die context van het lijden zoals ik dat al even schetste. En dan weegt de apostel Paulus in het geheel van het verband van de tekst het als het ware af als hij zegt, ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden dat hem treft. En de heerlijkheid die hij tegemoet zal gaan. Aan het einde van zijn leven. Dan zegt hij, ach, daar weegt dat lijden nou niet tegenop. Al moet ik misschien nog 10 jaar in die gevangenis zitten. Wie zal het zeggen? Daar in Rome of toen in Caesarea. Wie zal het zeggen? Er zal toch een einde aankomen. En daarom hoef ik niet op vooruit te grijpen. Maar mijn God, die zal mijn weg bepalen. Op een andere plaats zegt hij, ach, dan is het maar een lichte verdrukking. Een tijd van 10 dagen slechts. Zeer haast zal die voorbij zijn. En alle dingen die tegen mij zijn, die mij verdrukten, alle dingen die ten kwade zo op mij als het ware afkwamen, God gebruikt die ten goede. En dan wil ik er ook niks van af hebben. Dan is het goed, zoals God mij leidt. Het lijden staat weegt niet op tegen de heerlijkheid die komen zal. Hoe heerlijk spreekt hij ervan in het slot van Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Honger? Nee. Naaktheid? Nee hoor. Gevaar of zwaard zelfs? Nee. Niets zal ons kunnen scheiden van die liefde die God heeft gewerkt en van die heerlijkheid die aanstaande zal zijn. Ja, dan mag ook het einde dat eens komen zal. Nogmaals, niet om erop vooruit te grijpen. We moeten de dingen in Gods hand laten en geduldig en volgend op zijn stem letten. Maar toch mag het tot troost zijn. Eens zal deze bedeling van lijden, van moeite en verdriet voorbij zijn. Eens zal die tijd waarin we moesten strijden op aarde voorbij zijn. Eens zal die tijd waarin je jezelf alleen maar tegenviel voorbij zijn. Eens zal die tijd van tobben en zuchten voorbij zijn. Hier beneden. Romeinen 8 zegt het eerder ook. Wij zuchten. Ganse schepping zucht. Zucht naar het einde. Maar ook Gods kinderen zuchten vanwege hun inwonende zonde, nog vanwege hun tekort. Maar de troost mag er zijn. Eens zal er een tijd zijn van enkel overwinnen. Nee, gemeente, niet dat Paulus erin roemt dat hij het allemaal zo goed kan. Dat hij zichzelf als een goed cijfer geeft voor de lijdensweg die hij gaat. Hij roemt niet in zichzelf. Hij roemt niet in de strijd die hij voert, dat hij die zo goed strijdt. Maar hij weet wel dat hij de goede strijd strijdt. En hij weet dat het lijden hem opgelegd is. En dat het daarom onder dat kruis van lijden, ja, dat het een heiligend kruis is in zijn leven. En dat het afgaat op de tijd van overwinnaars. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Dat is het, gemeente, waarin die mag roemen. In hem die ons lief gehad heeft. En daarom hebben wij hem lief. Een andere apostel zegt dat ook. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En mag dat spreken, gemeente, en in het bijzonder ook voor hen die aan het heilig avondmaal waren. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Omdat hij die wet des geestes ten leven in het leven heeft gesteld. En omdat hij het heeft gemaakt, dat er een hartelijke wederliefde is tot God, waarin we hem zoeken te dienen. Waarin we alles voor hem over hebben. De liefde die hier bedoeld wordt in de tekst is de gevende liefde. De dienende liefde. Die liefde die zichzelf verloochent. Degenen die God lief hebben. Ze hebben hem lief. Omdat God met zijn genade in hen werkt. Maar ze krijgen wel alles voor hem over. En wat doen ze dan? Als het ook de zondag van bediening is geweest. Nee, dan is er niet die gedachte van nou, we kunnen weer een aantal maanden vooruit zonder de Heere. Nee. Wie je lief hebt, die wil je toch ontmoeten. Is het natuurlijke leven toch ook zo. Als een jongen verkering krijgt met een meisje. Of als je man en vrouw, als je gelukkig getrouwd bent, dan wil je elkaar ontmoeten. En dan wil je met elkaar spreken. En dan ben je zomaar niet uitgepraat, toch? Dan werkt de liefde gemeend. En nu God lief hebben. Dan wil je, mag ik het zo zeggen, met eerbied ook met God spreken. En zijn stem horen. Van hem horen. En dan kom je met honger en dorst gedurig weer naar zijn huis. En daar ben je zomaar niet uitgeleerd. En alles waar je de moeite mee hebt, ook als je je rug moet krommen onder het kruis, dat leg je bij hem neer. Alle klachten mag je bij hem neerleggen. En van hem kracht ontvangen om die weg te gaan. En daaraan vast te houden, zodat je het zelf ook weet. Ik weet het. Wat ik moet ervaren, ook van moeite en verdriet en tegenslag. God gebruikt het in mijn leven ten goede. Degenen die God lief hebben. Prachtige uitdrukking, gemeente. Dat is de betrekking die er op God is. De liefde. Dat is de wezenlijke uitdrukking hier. Gods opzoekende liefde. Ook al wordt die liefde in het hart niet elke dag even intensief ervaren. We weten dat God getrouw is. Wij weten, dat is ook een weten, een geloofsweten. Hij is getrouw en hij zal niet laten varen de werken zijner handen. God is getrouw aan zijn eigen woord, aan zijn eigen plannen. Zijn eigen raad. De tekst duidt die mensen die God lief hebben nog op een andere manier aan. Zo. Diegenen die geroepen zijn naar Gods voornemen. Geroepen zijn. Niet alleen maar uitwendig. Maar ook inwendig, innerlijk in het hart. Krachtig. Geroepen uit de duisternis en geleid tot het licht. En dat is naar Gods voornemen. Ze zijn niet tot het licht gekomen omdat ze zoveel verstand hadden. Omdat ze zo'n hoge graad van ontwikkeling hadden. Een filosoof uit zichzelf komt niet tot de kennis tot God, van God. Al spreek je nog zoveel over God. Maar geroepen. Krachtig geroepen. Uit de duisternis. Tot het wonderbare en heerlijk gericht licht. Waarom dan? Omdat je beter was? Nee. Al omdat God denkt aan zijn genade. Naar Gods voornemen. En daarom, als we daar iets van mogen zien, dat alles naar Gods voornemen is. O Johannes Calvijn, die zegt dan dit. Dat geeft ons een ongelooflijke rust. Terwijl die leefde in een tijd van vervolging. En verdrukking. En een tijd van grootst mogelijke onzekerheden. Dat geeft ons een ongelooflijke rust. Als je daarop mag zien. Alles is naar Gods voornemen. Dat alles voortkomt uit zijn raad. Geroepen naar zijn voornemen. Misschien dat iemand zegt, wist ik dat nou maar. Ik worstel ermee. Ik weet het niet of dat het voor mij is. En ik durf het me niet toe te eigenen. En ik sta ervoor en ik weet niet hoe het moet. Dan ben ik het wel waard. Ja, als ik dan toch niet verkoren ben. Als God mij niet vanuit zijn voornemen, vanuit zijn welbehagen roept. Wat zal ik dan? Ach, dan kan ik wel ophouden. Dan draaien we het om. Dan beginnen we aan de verkeerde kant. Zo is het spreken van de verkiezing Gods niet bedoeld, gemeend. Verkiezing hier. We vinden het als een bron van troost. God werkt alle dingen naar zijn wil, naar zijn voornemen, naar zijn raad. En die raad is onveranderlijk en vast. En als je persoonlijk wil weten of dat je uitverkoren bent, mag ik het zo zeggen met de woorden van Calvijn. Dan moeten we niet boven de wolken willen vliegen om in de raad van God te willen kijken. Kunnen we niet. Anders gezegd. We kunnen niet lezen in het boek met de namen des levens. Dat is niet aan ons gegeven. Maar we kunnen lezen in het boek des levens. En als het gaat om de vraag of dat je nu zelf dat leven ook hebt, misschien heel pril en in het begin hebt gekregen. En dat je er nog voor moet bidden dat het krachtiger wordt. Waar moet je dan op zien? Wel op dat uw vruchten er zijn. De vruchten ook van de verkiezing. Een van de vruchten van de verkiezing Gods, dus dat je persoonlijk uitverkoren bent, is de kinderlijke vreze van God. Niet de angstige vreze, niet de slaafse vreze, maar de kinderlijke vreze. En een andere vrucht noemt de belijdenis de droefheid over de zonde. Dat je de zonde, de werkingen van het vlees in uw en jouw leven, dat je die bedroefd maakt. Dat je daarover weent. Dat je die erg vindt. En dat je wil veranderen. En een andere vrucht is de dorst naar de gerechtigheid die er bij God is in Christus Jezus. En een andere vrucht het geloof in Christus. Wees er maar werkzaam mee. Heere, is dat die wet des geestes ten leven in mijn leven? Mag ik het zien? Let op die vruchten, gemeente. En lees het boek des levens. Hoor naar de prediking of dat je daar je naam in hoort noemen. Als getekend wordt wat het leven is. Van het zoekende en van het vindende geestelijke leven. Derde gedachte is waartoe ze geroepen zijn. Kort. De tekst zegt aan het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. Daar roept God mensen toe uit de duisternis tot het licht. Om aan het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. Grote dingen, dominee, ja. Vanmorgen zei ik er ook iets van. Toch als het goed is. Christen moet iets van Christus laten zien. Wat is het een zegen als je zo ook na een bezoek wel eens mag thuiskomen dat je zegt, in zijn of in haar leven mocht ik iets van Christus vinden. Iets van een leesbare brief, aan zijn beeld gelijkvormig. Beeld van God, waarin wij zijn geschapen, kennis, gerechtigheid en heiligheid is kapot gemaakt door onze zonden. Maar Jezus Christus is in het vlees gekomen om dat beeld te herstellen. Hij is de tweede Adam. Dat beeld. Daarop gaan lijken. Ook als we een weg moeten gaan waarin we een kruis moeten dragen. Niet zijn kruis, want dat was uniek. En dat kon hij alleen dragen. Het kruis waardoor de zonde betaald werd en de straf voor zijn volk en kinderen. Wel dat kruis dragen wat hij ons oplegt. Dat is de bestemming, gemeente. Daartoe zijn ze geroepen. En wie dat mag doen, die is ook in zijn zichtbare leven al een prediking naar buiten toe. Wie dat mag doen, iets op zijn Heere en zijn Meester lijken, die heeft daar zelf ook een heilig genoegen in. Denk aan Stefanus. Toen de vijanden op hem afkwamen, toen balde hij niet zijn vuisten, maar toen vouwde hij zijn handen. En toen bad hij voor zijn vijanden, vergeef het hen. Net als dat Christus had gebeden. Vergeef het. En dan moet je indenken. Dat ze je met stenen gaan gooien. Vergeef het hen, Heere. Ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hen. Iets van Christus. Ach, moeten we dan veel bidden, gemeente. En moet die Heilige Geest dan veel in ons werken. Daarop te mogen gelijken, toch. Het is een goed leven. Een goed leven. Een volgend leven ook. Een leven dat de Heere en Meester volgt. De tekst besluit daarmee. Dat hij de eerstgeborene is. In rang is hij de eerste die, die opgestaan is uit de doden en ten hemel is gegaan en het lijden achter zich gelaten heeft. Het kruis nam hij niet mee naar de hemel. In de heerlijkheid zal geen kruis zijn, geen moeite en geen verdriet. Niet voor hem, niet voor Christus, enkel heerlijkheid is daar. Maar zo zal het zijn ook voor al degenen die hem lief hebben. Zo zal het zijn voor de ganse kerk. Mag dat niet troosten? Mag dat niet troosten als u ziet op die moeilijke levensweg? Mag dat niet troosten als u ziet daarop? Dat u het zo vaak niet kunt begrijpen waarom de Heer dit of dat en dat ook nog in uw leven geeft. Alle dingen mogen medewerken ten goede. U vernederd worden. U klein zijn. Ootmoedig. Gehoorzaam aan het woord worden. De geest van de Heer niet kunnen missen. Biddend mens. Om zijn, om die Heer en Meester te volgen. Om eens daar te zijn, waar geen zonde meer is, waar ook geen verdriet en geen lijden meer zal zijn. Is dat uw, jouw en mijn toekomst? Amen.